Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Het vierde hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, beginnend bij het 17e vers. Efeze 4, vanaf vers 17. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig en zondigt niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien die dezelfde horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid, maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijze ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, het is wel een aantal keren met nogal wat onderbrekingen geweest dat we met elkaar zondag 20 van onze Heidelbergse catechismus hebben gelezen. Er is nog één gedeelte, eigenlijk nog twee stukjes, maar ik wil ze liefst samen nemen uit dit antwoord 53, twee stukjes die onze aandacht nodig hebben. Maar laat ik de hele zondag nog een keer lezen. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En dan komen die twee onderdelen die nog vanavond aan de orde komen. Mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Dus het troostende werk van de Heilige Geest en het bijblijvende werk van de Heilige Geest. Laten we eerst samen bidden. Vanmorgen is zuster Slui geopereerd aan beide voeten. Ze is door de operatie heen gekomen, maar ze zal nog wel enige tijd nodig hebben om verder te herstellen. Aangenomen dat de Heer verder ook zijn zegen zal willen geven. Laten we samen bidden. Heere, we zoeken ook vanavond eerst weer uw heilig aangezicht. En wij bidden u om uw nabijheid, om uw aanwezigheid, om uw gunst en om de ervaring aan onze kant van uw aanwezigheid. Laten we u ook mogen danken, Heere, dat u ons hier brengt en dat wij hier niet behoeven te komen om naar de menselijke woorden te luisteren en ons tevreden te stellen met ideeën die bij mensen zijn ontsproten. Maar dat wij hier rechtstreeks mogen horen de woorden van het leven, de woorden der zaligheid, geopenbaard door u. En dat bewijst al, Heere, dat u een goede tieren en genade God zijt. Toen wij u de rug toekeerden, toen hebt u er niet het zwijgen toe gedaan. Toen wij weigerden te luisteren, toen bent u niet gestopt met het roepen en het nodigen en het waarschuwen. Toen wij de deur achter ons sloten en eigenlijk nooit meer naar u begeerden terug te keren, toen hebt u de deur opengehouden. En de weg terug is er ook nog altijd. En daar wijst u ons op en u roept ons om die weg terug te gaan. En u vertelt ons niet alleen maar dat die weg er is en dat u ons ertoe uitnodigt om die weg terug te gaan, maar u maakt in uw heilig woord ook nog bekend dat u mensen op die terugweg brengt. En dat u ze inderdaad in de weg van de waarachtige bekering weer op hun plaats brengt. Schuldbeleidend voor u. Vergeving zoekend daar waar die vergeving alleen maar te vinden is. In het bloed van de Heere Jezus. Heere, het evangelie is vol genadewonderen. Daar zijn wij misschien veel te veel aan gewend geraakt. Laat ons luisteren vanavond alsof we het voor de eerste keer hoorden, Heere. En laat ons dan ook onder het luisteren van die genadewoorden van u onder de indruk raken. Niet zoals ze dat waren in de synagoge van Nazareth, want daar spraken ze wel over die genadige woorden die gij gesproken had, maar niemand handelde ernaar. Maar laat het bij ons niet zijn, Heere, dat we er alleen maar kennis van nemen en dat we er misschien een ogenblik ook van onder de indruk zijn om het daarna weer helemaal te vergeten. Maar laat het in ons leven zo zijn, Heere, dat dat woord kracht doet en zulke kracht doet dat ons leven daar door vernieuwd, door veranderd mag worden. Laat dat woord voor ons zijn, het levenwekkende woord. Het woord dat overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook het woord dat ons de weg der zaligheid voorstelt. Het woord dat door uw Heilige Geest zo krachtig wordt toegepast aan onze harten, dat het met het geloof gemengd is. En dat het dan ook vruchtbaar zal zijn in ons leven. Heren, vooral nu het vanavond ook weergaan zal over de Heilige Geest en Hij is toch de werkmeester van al die geestelijke werkzaamheden en oefeningen. Hij is het toch die het waarachtige geloof werkt. Hij is het, en we hebben dat al eerder gezien, die door een waar geloof zondaren Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En hij is het van wie we vanavond mogen horen dat hij de andere trooster is. En dat hij, waar hij eenmaal het werk begonnen is, dat werk ook zal voortzetten, want hij blijft. O Heere, mogen wij die geest dan inderdaad in ons leven nodig hebben en mogen we hem kennen in zijn heerlijk, zaligmakend, Christus verheerlijkend werk. En geef dat we zo vanavond niet alleen maar over de Heilige Geest horen en weer opnieuw onderwezen worden in de dingen die daaromtrent over geopenbaard zijn in de Bijbel, maar dat de Heilige Geest ook metterdaad in ons midden werkzaam is. In de stilte van het verborgen hart, maar toch heel bewust. In ieder geval voor degene die het te beurt valt. En ook heel bewust, omdat u het ziet en kent. Laat het dan voor mensen mogelijk verborgen zijn als het gebeurt. Maar Heere, laat het dan tussen u en de mens en het individu en het schepsel en de zondaar geschieden. Opdat we het zo beleven mogen, Heere, dat het goed is in uw huis. Dat u deze plaats toch ook wel eens doet zijn een poort des hemels. Zoals Jacob dat in Bethel kende. Heere, wij vragen u om genade. Want iets anders, dat zou ons niet helpen. Onverdiende gunst. En op andere dingen hebben we inderdaad toch ook geen recht. We kunnen niets aanbieden. We kunnen niets er tegenover stellen. Wij van onze kant zijn zo arm en zo leeg. En onze handen zijn zo leeg, Heere, dat we echt niets kunnen meebrengen. We proberen het ook maar niet om ergens nog een grond in te vinden, want dat kan voor u toch niet bestaan en dat is voor u toch altijd weer ongenoegzaam. O God, neem ons dan alstublieft aan zoals we zijn in onze armoe, in onze leegheid, in onze schuldigheid, in onze onwaardigheid. En ga met ons niet in het gericht, of het moest zijn uw liefdesgericht. En wilt gij om Christus wil dan onze leegheid en onze armoede vervullen uit zijn volheid en ons zo ook uit hem bedienen. Wij bidden, Heere, dat u gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk konden. U weet of dat voor hen een gemis is en of ze dat zo ook ervaren als een gemis. En zeker als dat zo is, Heere, geef dat ze dan toch maar verwachting, veel verwachting van u de Heere mogen hebben. Want u bent niet aan plaats of aan tijd gebonden, maar u bent overal waar het hart naar u uitgaat. Heere, gedenk gij al degenen die vanwege ouderdom en gebrek en moeite van het lichaam niet meer naar uw huis kunnen. En laten ze het ervaren dat u ook aan hen denkt, heel persoonlijk. We bidden u nogmaals voor zuster Sluit, de operatie heeft plaatsgevonden, Heere. En het bleek toch nodig om haar aan beide voeten te opereren en van beide voeten een gedeelte weg te nemen. Mag het inderdaad een resultaat hebben, mag het haar herstel bevorderen en mag het inderdaad dienen om haar leven te verlengen. En laat zo ook in deze weg ervaren aan haar en aan degene om haar heen dat u nog aan haar denkt en voor haar zorgt en dat het ook alles nog geestelijk tot zegen zou mogen zijn. Heere, wij vragen u, doe weg onze zonden en onze ongerechtigheden en was en reinig ons in uw bloed. Heere Jezus, gij die uw kerk vergadert, doe het onder ons, doe het overal, doe het in de ganse wereld. En breng er velen tot de kennis van u en van uw genade. Onder alle volkeren van deze aarde. Onder heidenen en onder joden en onder van u vervreemden en afgedwaalden. Breng de dwalenden terug. Breng de verharden op de plaats waar ze verbroken worden in hun hart. Breng degene die op een valse grond rusten, menen te kunnen rusten. Tot de ontdekking dat buiten Jezus geen leven is en dat het daarom ook in hun leven naar hem heen moet. En wilt ge zo uw werk doen en uw naam verheerlijken en uw volk uitbreiden en uw volk tegelijkertijd verdiepen en bewaren bij het allerheiligst geloof en funderen in de schriften, juist ook in de tijd van vandaag vol verleiding. Denk ook aan onze jonge mensen, heren. We horen in deze tijd nogal wat over de leefstijl van vele van kerkelijke jonge mensen. En als openbaar wordt hoe zij leven in vele gevallen, dan kunnen we met zorg vervuld zijn bij de gedachte, moet dat nu de kerk van morgen worden? En hoe zal die kerk er dan uitzien? En wat is er dan nog over van de waarheid en van de vrezen des Heren? O God, bewaar onze jonge mensen voor de invloeden van de vorst der duisternis en de verleidingen die er op zo talrijke manieren op hen afkomen. Dat ze daarin bezwijken is eigenlijk geen wonder, want ze hebben van hun ouders al meegekregen de erfzonde. En de bedorven bron van alle wanbedrijven droegen ze vanaf het moment van hun ontvangenis al bij zich. En zo'n wonder is het dan ook niet. En zeker niet als de ouders zelf alleen maar mondbelijders zijn. En dat moet helaas van vele ouders gezegd worden. O God, wij bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En dat de Geest van Christus de vrezen des Heren zal mogen leggen in de harten van kinderen en van teenagers en van hun ouders en opvoeders. En dat zo de vrezen des Heren in hun harten zo zal mogen regeren en de dienst des Heren zo heerlijk zal mogen maken, dat ze als vanzelf, als in een heilige reactie, tot de wereld zeggen, ga weg van mij. En tot de verleidingen zeggen, ga weg. En tot de vorst der duisternis eveneens. Mogen we zo u hartelijk bidden, Heren, dat gij het ons en onze kinderen over de breedte van het kerkelijke leven leren wilt, om in jonge jaren het leven aan u de Heren te geven en u de Schepper te gedenken in de jaren van de jongelingschap, voordat de kwade dagen komen. En die kunnen wel eens heel dichtbij zijn. O God, laat uw Geest, we mogen het u nogmaals bidden, krachtig uw woord op het hart binden en in het hart leggen. En verheerlijk zo uw naam. O Heere, doe het om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heren het 7e en het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht.
Thank you.
Gemeente, eigenlijk is dat deel van onze catechismus waar het over de Heilige Geest gaat toch wel heel erg beknopt. Er is, als we de schriften raadplegen, eigenlijk nog veel meer te zeggen over de Heilige Geest en zeker over de werkingen van de Heilige Geest. Als het daarop aankomt, dan noemt onze catechismus ons eigenlijk maar drie van de werken van de Heilige Geest. Namelijk dat hij ons door een waar geloof Christus en zijn weldaden deelachtig maakt, dat hij het geloof werkt in het leven van de zijnen en dat ze door dat geloof Christus leren omhelzen en de weldaden van Christus leren toe-eigenen. En dan datgene wat we voor vanavond op in onze catechismus vinden, dat hij ook troost en tenslotte dat hij eeuwig bij mij blijft. Maar dat hij de geest is die tot wedergeboorte brengt, staat er niet. En dat het de Heilige Geest is die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, staat er ook niet bij. En dat hij de Heilige Geest is die heiligt, die voor de heiligmaking in het leven van Gods kinderen zorgt, dat staat er niet. Dat wil alleen maar zeggen dat onze catechismus ook niet uitputtend altijd de dingen behandelt. En er zou best reden zijn om andere aspecten van het werk van de Heilige Geest naast deze die onze catechismus noemt ook te bespreken. Maar voor deze keer willen we ons toch maar heel erg aan de tekst van ons leerboek houden en niet meer aan de orde stellen dan wat onze catechismus aan de orde stelt. En dat is dan voor vanavond dat de Heilige Geest troost. En u herkent dat wel, dat gaat natuurlijk terug op het feit dat een van de namen die de Heilige Geest in de Bijbel heeft gekregen, de naam de andere trooster is. Het is met name de Heer Jezus die hem zo genoemd heeft, in de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannesevangelie, waarin ons de gesprekken verteld worden, beter gezegd het onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft vlak voor zijn einde, vlak voor zijn lijden en sterven, onderwijs dat hij in de paaszaal en onderweg naar Gethsemane aan zijn discipelen heeft gegeven. En toen ging het met name ook over de Heilige Geest die komen zou, die hij beloofde te zullen zenden. En toen heeft hij over de Heilige Geest ook gesproken, wat het werk van de Heilige Geest zou zijn. En in dat verband heeft hij hem meer dan één keer de andere trooster genoemd. Wat moeten we daaronder verstaan? En wat is dat troosten dat de Heilige Geest doet? Laat ik beginnen, en dat zult u ongetwijfeld niet voor de eerste keer horen. Laat ik beginnen met een bepaalde gedachte die bijna automatisch bij ons opkomt, toch maar even te corrigeren, want het gaat hier niet over datgene wat wij normaal onder troosten verstaan, namelijk mensen die bedroefd zijn en die neergebogen zijn, een bepaald woord toevoegen waardoor ze weer wat moed krijgen, weer wat opgebeurd worden, zodat er in de wonden die er in hun leven zijn, als het ware balsem gegoten wordt en ze op deze manier vertroost worden. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Doet de Heilige Geest dat dan nooit? Ja, dat doet de Heilige Geest ook. Dat doet hij bijvoorbeeld door Christus te verheerlijken aan het hart en door de weg der zaligheid in Christus te ontsluiten. Bedroefden van hart, verslagenen van geest, mensen neergebogen onder de last van hun godsgemis, onder de last van hun zonde, worden uitnemend vertroost door het evangelie als de Heilige Geest het toepast aan hun harten en als hij hun ogen opent voor die zaligmaker van zondaren die God heeft gegeven. En als ze door die geest ook nog tot het geloof in hem worden gebracht. Dat is zeker ook een element van het werk van de Heilige Geest, zo troosten. Dat is er ook, maar dat wordt hier en dat wordt in die naam de andere trooster toch niet bedoeld. U kunt dat eigenlijk al gewaar worden als u erop let dat hij de andere trooster heet. Daar ligt in opgesloten dat er nog een trooster is. Een eerste trooster. En die is er ook. En wie is dat dan? Dat wordt ons verteld bijvoorbeeld in de tweede vers van het tweede hoofdstuk van de eerste brief van Johannes. Kinderkens in die wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En daar hebt u, al is het dan in onze vertaling anders weergegeven, in het Grieks precies hetzelfde woord. Parakletos. Je zou misschien dat Griekse woord ook nog kunnen verhollandsen en het gewoon de parakleet kunnen noemen. Jezus is de parakleet en de Heilige Geest is de andere parakleet. Wat is dan zo'n voorspraak, zo'n parakletos? Dat is iemand die te hulp geroepen is. Het is eigenlijk een term die gebruikt wordt met betrekking tot bepaalde rechtszaken. Als iemand zich voor de rechtbank moet verantwoorden en zelf niet weet hoe die dat doen moet, daar de woorden niet voor weet en misschien de wetten ook niet precies kent en de formules allemaal niet zelf kan bedenken, dan roept hij een deskundige te hulp, een advocatus. Nou, dat is Latijn en dat precies, betekent precies letterlijk hetzelfde als het Griekse parakletos. Iemand die erbij geroepen is omdat ik mezelf niet redden kan. En die nou mijn zaken behartigt. De Heer is zo'n te hulp geeft. Die de zaken van zijn kerk op aarde, want Jezus Christus de rechtvaardige aan de rechterhand van zijn Vader, Jezus Christus als de advocaat, als de voorspraak, behartigt daar bij zijn Vader de zaken van zijn kerk op aarde. Dat is wat de Bijbel op andere plaatsen noemt, die ook voor ons bidt. Die de zaak van zijn kerk, en hoe zouden ze die ooit zelf kunnen behartigen en hoe zouden ze die ooit zelf kunnen bepleiten? Zij die niet eens weten te bidden gelijk het behoort, die de zaak van zijn kerk voor het aangezicht van zijn Vader brengt en die vanuit zijn hartelijke en innige verbondenheid aan de zijnen op aarde hun zaken voor het aangezicht van zijn Vader brengt. Hij deed dat op aarde al. Hij verdedigde ze tegen de duivel. Hij bad, ik noem een voorbeeld, hij bad, hij zegt dat ook tegen Simon Petrus, hij bad dat hun geloof niet zou ophouden. En als ze aangevallen werden door bijvoorbeeld de fariseeën, dan nam hij het ook menigmaal voor hen op. Want hij wist dat ze niet in staat waren zichzelf te verdedigen. En hij wist dat ze niet in staat waren zichzelf te bewaren. En hij wist dat ze niet in staat waren om, als ze eenmaal op de zee van Satan terechtgekomen waren, zichzelf te beschermen en hun eigen geloof te laten voortbestaan. Hij weet wat maaksel ze zijn. En daarom neemt hij het voor hen op. En dat is hij blijven doen, ook na zijn hemelvaart. Dat bedoelt Johannes als hij in zijn brief schrijft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Hij is nog altijd die parakleet, die trooster. Maar toen hij heen ging naar de hemel om daar zijn werk op aarde gezonden, de Geest, zover dat op aarde gedaan moet worden van hem over te nemen. En wat de Heere Jezus nu in de hemel doet voor de zijnen, dat doet de Heilige Geest voor dezelfden hier op aarde. Hij neemt het werk van de Heere Jezus, zo zei ik, dus over. En nu heeft de kerk eigenlijk twee zaakwaarnemers. En dat maakt Christus kerk toch wel veilig. En dat maakt die kerk toch wel rijk. Daar moeten we aan denken, gemeente, als het vanavond gaat over de Heilige Geest als de trooster. En dat is een heel bijzonder aspect van zijn werk. Hij is ook de voorspreker. Hij is ook de verdediger. Hij is ook hun advocaat. Want hij doet nu wat Jezus eerst deed hier. Jezus begon zijn discipelen te onderwijzen. Dat werk heeft de Heilige Geest nu overgenomen. Jezus begon zijn discipelen te verdedigen. Dat werk heeft de Heilige Geest van hem overgenomen. En waarin komt dat werk van de Heilige Geest, dat troostende werk van de Heilige Geest dan onder andere openbaar? Nou kijk, de discipelen kwamen in aanraking met de vijanden. En ook na de hemelvaart van de Heer Jezus is dat hoe langer hoe duidelijker geworden dat het evangelie dat zij verkondigden in deze wereld op verzet stuit. En dat ze te maken krijgen met mensen die een andere leer aanhangen. Of die van die leer van het evangelie niks, maar dan ook helemaal niks willen weten. En, en dat gebeurt meer dan eens. Dat gebeurde al vrij snel na de komst van de Heilige Geest. Dat Petrus en Johannes in de gevangenis gezet werden. En dat hun het gebod opgelegd werd dat ze zwijgen moesten. En dat ze in de naam van de Heer Jezus nooit meer een woord mochten spreken. En van anderen lees je het ook dat ze voor hun rechters geplaatst zijn. En dat ze zich toen moesten verantwoorden. Nou, je komt in de evangelie, dus in de tijd voorafgaande aan de komst van de Heilige Geest tegen. Dat als ze zich moeten verantwoorden, dan staan ze vaak met beschaamde kaken. En als zij het moeten verdedigen waarom ze discipelen van de Heer Jezus geworden zijn. Dan zijn ze soms zomaar op de vlucht geslagen. Ik herinner u alleen maar aan het gedrag van Petrus daar. Toen de Heer Jezus voor Caiaphas en voor zijn rechter stond. En toen moest de Heer Jezus het wel heel duidelijk voor hen opnemen. En dat is omdat de Heer Jezus toen voor Petrus gebeden heeft dat zijn geloof niet zou ophouden, want anders was zijn geloof wel verdwenen. Maar als de Heilige Geest het werk van de Heer Jezus gaat overnemen, dan moet je zien wat er gaat gebeuren in diezelfde mensen. Die eerst geen woord konden uitbrengen. Of die het helemaal verkeerd zouden hebben gezegd. Dan is de Heilige Geest zo aan het beïnvloeden in hun leven. En dan is de Heilige Geest zo bezig met hen naar de belofte in te geven in die uren wat ze zeggen en wat ze spreken zullen. En dat had de Heer Jezus beloofd. Zijt dan niet bezorgd van tevoren als ze u voor de rechter brengen. En zijt dan niet bezorgd wat ge zeggen of spreken zult. Want het zal u in die uren gegeven worden. Gegeven door die andere trooster namelijk. En dan moet u eens zien in de handelingen. Als ze dan voor het Sanhedrin staan, Petrus en Johannes. Wij kunnen niet laten te spreken in die naam van Jezus. En al zouden jullie ons weer gevangen zetten, dan gaan we de gevangenis wel weer in. Maar we kunnen het niet laten om over die naam te spreken. En als ze gegeesteld zijn, dan schrijft de evangelist, dan schrijft Lucas in de handelingen, dat ze verheugd waren, dat ze om de naam van Jezus smaadheid hebben mogen lijden. En als je Paulus straks ziet, voor Felix, voor Agrippa, voor Festus, met wat voor een vrijmoedigheid durven ze dan te getuigen van de hoop die in hen is. En het is doordat er in hen is dat werk van die andere trooster die het hen ingeeft. Zoals hij het ook bij Stefanus deed. Toen Stefanus zich moest verantwoorden voor de Joodse raad. Vervuld zijnde met de Heilige Geest keek hij ze allemaal aan. En hij deinsde geen ogenblik terug, al zaten ze daar allemaal met bitterheid op hun gezichten, met wraakzucht in hun ogen. En hij durfde daar vrijmoedig van de Heer Jezus getuigen, door de geest. De andere parakleet. Nee, dat hadden ze niet van zichzelf. Dat moet u niet denken, dat was niet in hun natuur, dat zat niet in hun aangeboren eigenschappen. Dat was puur werk van de geest die in hen was en door hen sprak. Die als de zaakwaarnemer van Christus hen vrijmoedig maakte. Maar niet alleen tegenover hun vijanden moeten de discipelen zich verdedigen. Christus heeft ze ook verdedigd tegenover de vorst der duisternis. Ik verwees daar al een en ander maal naar. Die bekende woorden waarin de Heer Jezus aankondigde dat de duivel begeerte had om Simon en de anderen ook te ziften als de tarwe. En juist als Simon op de zee van Satan gezift wordt, dan is daar het parakletenwerk van de Heer Jezus. Ik heb voor u gebeden. Dan neemt zijn borg het op voor die machteloze discipel die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. Want wat moet je nou beginnen als, als de duivel je eenmaal op zijn zeef heeft? Wie houdt het dan uit? Dan kan Petrus niks meer doen. Dan kan Petrus ook niet meer terugvallen op vroegere ervaringen, op de beleving, op de belijdenis die hij een en ander maal uitgesproken heeft. En die nog oprecht was ook en waarom de Heer hem ook nog zalig gesproken had. Dan kan hij het niet meer doen met de liefde die hij ooit in zijn ziel gevoeld heeft voor de Heer Jezus. Als een mens daar houvast aan moet zoeken, dan grijpt hij toch naar iets wat hem geen echte steun geven kan. En toen was dat voorbiddende werk van de Heer Jezus zo onmisbaar. Ik heb voor u gebeden. En dat werk doet hij dan nog. Dat zit aan dat woord van Johannes. Kinderkens, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Maar terwijl hij het in de hemel doet, doet de Heilige Geest het hier op aarde. Want wat moet een kind begotten? Geen kind van God nou beginnen als de helm aanvalt. En wat moet Jozua de hoge priester nou beginnen als de duivel hem op zijn vuile klederen wijst? Waarmee zul je je dan verdedigen? Waarmee zul je je dan te weer kunnen stellen? Dan kun je zeggen, dan kan een mens bidden. Ja, dat zal wel. Maar je weet niet eens te bidden gelijk het behoort. En je kunt die aanklager niet tot zwijgen brengen. En waarom ontbreekt in sommige gevallen inderdaad ook de vrijmoedigheid om te bidden? Omdat je geweten de duivel gelijk moet geven. En omdat je het in je binnenste wel weet dat het niet deugt. En dat er zoveel is waarom God zich vertoornen kan en waarom de Heere zich van je terug zou kunnen trekken. En als je dan aan je eigen gebedswerk zou zijn overgelaten, dan komt er nog niks van terecht. Want dan heeft de mens soms helemaal geen gebed meer. En als de trooster, de andere trooster, er dan niet was, gemeente. Zoals Paulus dat onder woorden brengt, en ik zal daar niet breed op ingaan, want ik heb begrepen dat kort geleden dominee Baas daar in uw midden ook over gepreekt heeft. En het is niet nodig om zo kort daarna de dingen nog weer helemaal te herhalen. En als u die preek gemist hebt, dan kunt u die nog wel opvragen. En dan kunt u er zo wel naar beluisteren, Romeinen 8 vers 26 en 27. Maar een paar dingen, die toen ook al gezegd zijn, maar die voor het geheel en voor de volledigheid vanavond toch ook nog weer gezegd moeten worden. Daar zijn nou Gods kinderen. En er zijn omstandigheden in hun leven dat zij niet weten te bidden gelijk het behoort. En dat wijst zowel op de vorm, dat ze de vorm niet goed kunnen vinden, en de inhoud. Want wat zijn ze dwaas en wat zijn ze onkundig en wat zijn ze weinig op de hoogte van hun werkelijke noden en ellendigheden. En dan is er de geest, zo zegt de apostel. En hij zegt het op grond van het onderwijs dat hij zelf van de Heere ontvangen heeft. Dan is er de geest die op zulke momenten met onuitsprekelijke zuchtingen voor dat arme, biddeloze, soms nog zelfs behoefteloze volk toch bidt. Als het van hun kant niet meer kan. En als er van hun kant niks meer uit het hart kan opwellen wat de Heere behagelijk is, het gebed toch niet stokt en stilzwijgt. Maar door de Heilige Geest wordt voortgezet. Is dat geen geweldige troost? Als je zo weet dat de Heilige Geest ook aan de kerk des Heeren gegeven is, als die andere trooster, dat er nou in de hemel aan je gedacht wordt, door die borg die zijn volbrachte werk voor het aangezicht van zijn Vader brengt,
En die op grond van dat volbrachte werk zijn vader vraagt, denk aan ze. De duivel ze eenmaal in hun greep krijgt. En als ze dan toch op die zee van Satan liggen. En als ze dan toch in machteloosheid en in ellendigheid als het ware verloren dreigen te gaan. Dat er dan ook nog hier op aarde die geest is die samenstemt met Christus. En die het evenzo, want hij heeft zijn gemeente ook lief. Christus heeft ze lief met al de liefde van zijn borghart. Maar de Heilige Geest heeft ze net zo lief, niets minder lief. Omdat ze van eeuwigheid van God bemind zijn. En omdat de Geest ze ook lief heeft, doet hij niet liever dan voor hen zorgen, juist in die momenten dat ze er zelf helemaal geen raad meer op zouden weten. En dat de duivel het bijna voor eeuwig zou hebben gewonnen. En als de Heilige Geest zo in de Paulus heen, die op dat moment lijkt, laat hem die door maar houden. Want uw kracht wordt immers in zwakheid volbracht. Beter voor Paulus als hij die doorn houdt. Want anders zou hij zich vanwege de bijzonderheid van de openbaring nog verheffen ook. En dan gebeurt wat de Heilige Geest bidt. Dan gebeurt het. En dan krijgt Paulus er ook nog helemaal vrede mee. En dan gaat hij de Heilige Geest ook na zeggen, ja zeker, nou begrijp ik het. Als ik zwak ben, dan ben ik er beter aan toe. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, daar ligt natuurlijk genoeg verder onderwijs in. En daar kunt u nog verder over mediteren. Doe dat maar. Ik stip het dan vanavond alleen maar aan. Om dan nu over te gaan naar dat laatste zinnetje dat in onze catechismus genoemd wordt. Dat de Heilige Geest, als hij eenmaal zijn intrek genomen heeft in een mensenhart, daar ook blijft. Ook dat is naar het woord, naar de toezegging van de Heer Jezus. Ook dat staat in Johannes 14 bijvoorbeeld, dat de Heilige Geest, als hij eenmaal gekomen is, blijven zal. Nou zegt de Heer Jezus dat tegen zijn discipelen, en de discipelen daar, de apostelen, dat zijn de vertegenwoordigers van de kerk. Dus je mag op grond van wat er in Johannes 14 staat, dat de Heer, concluderen dat de Heer de belofte gegeven heeft. Dat als hij op Pinksteren de Heilige Geest uit de hemel zou doen neerdalen en op zijn kerk doen komen, dan zou er nooit meer een moment aanbreken waarop de Heilige Geest van die kerk zou weggaan. Daarom is dat gebeuren op de Pinksterdag in Jeruzalem een ontzaglijk belangrijk gebeuren in de geschiedenis van het heil. Het is ook een gebeuren van één keer. Zo gebeurt het nooit meer. Want toen kwam de Heilige Geest hier wonen. Toen heeft hij zijn residentie vanuit de hemel verlegd naar de aarde. En toen werd de kerk de plaats van zijn inwoning. Om nou nooit meer die kerk te verlaten. Daarbij gaat het natuurlijk niet om een bepaalde kerkelijke denominatie, om een bepaald kerkgenootschap die er zoveel in deze wereld zijn. Het gaat natuurlijk nu om de kerk en daar zullen we dan volgende week mee beginnen aan de hand van zondag 21. Die kerk die beleden wordt te zijn de heilige algemene christelijke kerk, de apostolische kerk, de kerk van ware gelovigen, waarvan de leden omschreven worden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die het waarachtige geloof mochten ontvangen en beoefenen. Om die kerk, die weliswaar onzichtbaar is en toch ook niet helemaal onzichtbaar blijft, want je kunt zulke mensen ook gaan kennen aan de merktekenen van de ware gelovigen. Maar daarover een andere keer. Het gaat niet om een zichtbare kerk zo, want we weten goed genoeg dat er voorbeelden zijn, die kun je zo aanwijzen, je kunt zo de landkaart nemen, de wereldkaart en een hele hoop plekken aanwijzen waar vroeger bloeiende gemeenten geweest zijn en waar je nou niks meer van terugvindt van christendom. Misschien nog een fossiel, maar niks levens meer. Klein-Azië, Noord-Afrika, En zulke streken zijn er ook in ons land langzamerhand aan het komen. Er zijn al van die streken. En in andere gebieden lijkt het die kant hoe langer hoe meer op te gaan. Dat waar vroeger het woord geweest is, waar vroeger het volk des Heren gewoond heeft, waar vroeger de geest des Heren gewerkt heeft, de stilte gevallen is. En dat die kerken en dat geestelijke leven als het ware weggezakt is, verdwenen. We hebben geen garantie, ook voor onszelf niet. Ik weet niet hoe lang de wereld zal bestaan en wat er allemaal nog gaat gebeuren, maar we hebben geen enkele garantie dat onze gemeente hier in Middelharnis ook tot in lengte van jaren zal voortbestaan. Er kan hier ook een leer komen die uiteindelijk de mensen wegdrijft en ergens anders heen stuurt en anderen zodanig doet vervallen en verflauwen en achteruit gaan in hun christelijke overtuiging dat ze ondertussen alles geloven wat ze horen en dus niks meer geloven. Dat kan hier ook gebeuren, dat zie je op andere plaatsen ook. Het kan gebeuren dat op een andere manier door vervolging en door verdrukking de kandelaar wordt weggenomen. En we moeten nog eerlijk zeggen dat we het er nog naar gemaakt hebben, ook als de Heere zoiets zou doen, of niet. Nee, daar hebben we geen garantie voor. Maar wat de Heere wel beloofd heeft, is dat hij zijn kerk nooit zal laten verdwijnen van de aarde. Daar zal de duivel nooit in slagen. Er zal altijd een volk zijn dat God vreest. Soms is dat maar klein. Dat maakte Elia mee in zijn dagen. 7000 zijn er dan overigens nog. Als Elia in moedeloosheid zegt, ik ben maar alleen overgebleven, dan zegt de Heer, ja, dat denk je, maar zo is het ook niet, Elia. Ik heb er nog 7000. Je hoort wel niet veel van ze. En ze zijn ook eigenlijk allemaal ondergronds gegaan. Schuilkerk geworden. Vanwege de angst voor de Baalspriesters en de wraak van Agab. Maar ze zijn er nog wel die toch hun knieën niet voor Baal gebogen hebben. Laten we wat dat betreft dan ook maar moed houden. Ook al hoor je er niet altijd zo duidelijk van. Maar de Heere heeft er nog. Die toch in stilte getrouw zijn en die hij ook gedurig getrouw maakt, zodat ze niet meegaan in de Baalsdienst van toen of van nu. Maar dan bloeit het soms weer helemaal op en dan komt er weer een hele andere tijd en dan leeft het werk des Heren weer zo op dat hele omgevingen er als het ware door beheerst worden en dat het ook invloed krijgt op heel het maatschappelijke en sociale leven, dat gezinsleven verandert en dat de werksfeer verandert als God zo'n revival geeft op sommige plaatsen zoals de geschiedenis ook doet kennen. En dan is er opnieuw een opleving van dat werk van de Heilige Geest. Mensen komen tot bekering, Gods volk wordt geoefend in heiligheid en neemt toe in christelijke deugden. En het bewijst allemaal één ding, namelijk dat de Heilige Geest inderdaad bij die kerk blijft. Maar dat is in feite niet wat hier beleden wordt. In feite wordt het hier toegespitst op de persoon van de enkele gelovige. En bij mij eeuwiglijk blijft. En dat mag je dan zeggen als je van die kerk waar ik het zo pas over had een levend lidmaat mag zijn. Als je van die kerk, van die gekochten met het bloed van Christus, van die mensen die door de geest begeleid en beïnvloed en geregeerd worden, als je van die kerk een levend lid mag zijn. Want dan geldt wat van die kerk geldt ook van de leden van die kerk, stuk voor stuk. Daarom moet je daar toch wel naar staan. Om een levend lid van de levende kerk te zijn. Dan kun je niet volstaan met een kerklidmaatschap hier op aarde en daar je hoop op bouwen en in je trouwe kerkgang eigenlijk een steun en een grond voor de eeuwigheid zoeken. Dat is allemaal te kort. Maar dat lid zijn van die kerk des Heren, wat de Bijbel noemt, in Sion geboren zijn. En dan wordt de belofte die de Heere aan zijn discipelen gegeven heeft, dat de Heilige Geest nooit meer wijken zou, maar altijd bij hen zou blijven, een hele persoonlijke belofte. En daarom, op grond daarvan, mag de beleider hier zeggen, en wie van ons stekt het nou na? Wie van ons mag het nou ook in datzelfde geloof beleiden, en dat hij bij mij eeuwig zal blijven? Hebt u hem ontvangen? Weet u van het werk dat hij verricht? Vanuit persoonlijke ondervinding. Weet u van dat levendmakende en van dat hartvernieuwende werk van de Heilige Geest af? Van datgene wat we vorige keer aan de hand van het middelste gedeelte van dit antwoord overdachten. Dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van dat openen van je ogen die van nature blind zijn, zodat je het begint te zien. En van dat geloof, waardoor we het niet alleen maar zien mogen, maar ik zei toen ik het daarover had, dat dat geloof ook handen heeft. En dat dat geloof, gebruikmakend van die geloofshanden, die zaligmaker ook mag aangrijpen. En mag omhelzen. En mag toe-eigenen. En dat dat geloof ook uit de volheid van Christus. Welke? Weet u daarvan? Als die dingen ons werkelijk niet onbekend zijn. En als de Heilige Geest zo het goede werk in ons leven begonnen is. Gemeente, dan staat hier ook het vervolg. En dat ligt. Dan zal hij bij zulken eeuwig blijven. Ook als zij het niet vast kunnen houden. En als die geloofsoefeningen, je zou bijna zeggen, weer tot het verleden behoren, omdat je er soms zo ver van af kunt zijn. En wat kun je ver weg zijn? En wat kun je ver afdwalen? En wat kan de wereld toch weer een invloed krijgen? En wat kunnen de listen van de vorst der duisternis toch een hele hoop schade doen? En wat komt er uit je, en daar zul je dan je leven lang ook mee te maken hebben, wat komt er dan vanuit dat ongelovige bestaan toch vaak weer een stuk verdenking in de richting van de Heere naar boven? En dan toch die belofte, eeuwig bij mij blijven. Nee, dat staat er niet omdat wij nou nonchalant zouden kunnen worden en zeggen, oh, als dat zo is, dan komt het ook niet zo krap meer. Dan komt het toch wel goed. En dan hoef ik me ook niet zoveel zorgen te maken. En dan hoeft het ook allemaal niet zo precies te zijn. En als het dan eens een keer wat minder uitkomt om met de dingen des Heren bezig te zijn, dan heb ik daar eigenlijk wel een excuus in. Dan zal de Heilige Geest me toch nog wel genadig willen gedenken. En ook als ik het niet zo precies leef in de omgang met de Heren, en als ik het met de omgang met het woord van de Heren is wat losser doe. Nee, het staat er niet bij om je een rustgrond te geven om geestelijk lui te worden en geestelijk traag te worden en geestelijk het maar een beetje op zijn beloop te laten. Dat zou misbruik maken zijn van zo'n belofte. En als het waarlijk leeft in het hart, dan kan je zo ook eigenlijk niet eens redeneren, nietwaar? Dan is zo'n redenering alleen maar een bewijs van ongelovigheid. En van een gebrek aan werkelijke liefde en liefdesbeoefening tegenover de Heere. Maar het gebeurt kennelijk toch. En omdat het gebeurt, waarschuwt het woord van God er ons ook voor. Heel eerlijk. En worden ons ook in de Bijbel een aantal dingen genoemd, een aantal zonden genoemd, die we met name tegenover de Heilige Geest kunnen bedrijven. En dan gaat het niet eens zozeer om de zonden die onbekeerden tegenover de Heilige Geest bedrijven. Die staan ook genoemd in de Bijbel. Gijlieden, wederstaat altijd de Heilige Geest, zegt Paulus, zegt Stefanus tegen die ongelovige leden van de Joodse raad. Jullie zijn altijd aan het wederstaan, aan het tegenspreken. En als de Heilige Geest jullie probeert te overtuigen door het woord van Christus, dan wil je er niet voor buigen. Dan sluit je je hart toe. Zonden van onbekeerden. Dat gebeurt nog. Maar er worden ook zonden genoemd. En er wordt tegen zonden gewaarschuwd die nou typisch alleen maar bedreven kunnen worden door Gods kinderen. Een voorbeeld. Ik heb u gelezen uit het 4e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En dat zegt de apostel tegen de gelovigen in Efeze. Niet tegen die buitenstaanders. Maar hij zegt het tegen Gods kinderen in Efeze. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Want hij zegt erbij, door welke gij verzegeld zijt. Jullie hebben hem ontvangen. Hij is in jullie leven begonnen. Hij is eigenlijk Gods zegel op jullie geestelijke verandering geworden. Dat er een verandering, een geestelijke verandering, door de levendmaking in jullie leven heeft plaatsgevonden, dat is aanwijsbaar doordat de Heilige Geest als het zegel op jullie gezet is en dat hij in jullie leven aan het werk gegaan is. Dus wel degelijk gaat het hier om mensen die de Heere en die de Heilige Geest kennen. En tegen hen zegt de apostel, bedroeft de Heilige Geest Gods. Niet. En hij maakt ook duidelijk hoe hij dat bedoelt. Dan hoeft u alleen het tekstverband van Efeze 4 maar na te gaan. Want dan heeft de apostel zowel voor dat 30ste vers in Efeze 4 als na dat 30ste vers een aantal dingen genoemd waarmee dat gebeurt, de Heilige Geest bedroeven. In vers 25 spreekt hij over liegen. En de Heilige Geest wordt bedroefd als een kind van God de waarheid verdraait. Of als hij de waarheid zodanig aanpast dat het hem in het gevlei komt. De Heilige Geest wordt bedroefd als we de waarheid niet spreken. Paulus heeft het erover gehad. Wordt toornig, maar zondigt niet. En hij bedoelt te zeggen, kijk, als wij toornig worden en als de zon ondergaat over onze toornigheid, en Gods kinderen zijn niet te goed om dat in hun leven te laten gebeuren, dan wordt daarmee de Heilige Geest bedroefd. Paulus heeft het erover, geen vuile reden ga uit uw mond. Geen bitterheid, geen geroep, geen lasteringen. Hij wil maar zeggen, als dat wel gebeurt, als je je mond en je tong en je spraakorganen gaat gebruiken om kwaad te spreken en vuile taal te spreken, dan is dat niks anders dan bedroeven van de Heilige Geest Gods. Zo dicht komt het dan bij, gemeente, en zo concreet is het dan. En dan hoeven we niet eens meer te denken, ja, bedroeven van de Heilige Geest, wat is dat dan? En wanneer doen we dat dan? Nou, de apostel maakt dat duidelijk. Als je die zonden, die hij noemt, maar eerlijk voor je aandacht krijgt en dan je eigen leven er eens nalegt. En jezelf afvraagt, maar dan ben ik zo vaak bezig met verkeerde dingen waar de Heilige Geest smarten van heeft. We kunnen wel zeggen dat we de Heere verdriet doen door onze zonden, maar laat het nou eens heel concreet toegepast worden op de Heilige Geest. En als die Heilige Geest je nou gegeven is, is hij je dan ook niet dierbaar geworden? En is zijn werk je dan niet dierbaar geworden? Dat wondere werk van de Heilige Geest, dat hij je ogen wilde openen, zodat je begon te zien wie je zelf bent. En zodat je uit je nood ging roepen tot de Heere. En dat werk van de Heilige Geest, dat toen ook die weg der ontkoming ontsloten deed zien. En die zaligmaker voor je ogen plaatste. En betrekking op hem gaf. En liefde tot hem voor je hart uitstortte. Die geest krijgt de mens hem dan niet lief. wordt zijn werk dan niet dierbaar en onmisbaar en noodzakelijk. Precies zoals het werk van Christus en de persoon van Christus dierbaar en gepast en noodzakelijk is. En zouden we die Heilige Geest dan bedroeven? Door een vuile reden, de lasteringen, door allerlei ander kwaad. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, zegt de apostel. Doe dat toch niet. Doe hem die smarten niet aan. En je veroorzaakt niet alleen de Heilige Geest droefenis. Maar je brengt ook een donkerheid en een duisternis over je eigen ziel. Want hij heeft dan wel gezegd dat hij nooit meer weg zal gaan. En dat zal hij ook echt niet doen. Ook niet als hij bedroefd is. Maar dan zal hij zich wel terugtrekken. En dan zal hij zijn werkingen wel inhouden. En dan komt er een magerheid over je ziel. En dan valt er een duisternis in je hart. En kun je de schijn wel ophouden. Maar je weet dat het hapert tussen de Here en je ziel. Je weet dat je geen contact met de hemel hebt. Je weet dat het al een tijd geleden is dat je werkelijk ontmoeting met de Here gehad hebt. Je weet dat het zo dor is van binnen. Je weet dat het woord van God als een gesloten boek is. Je weet dat je gebeden de hemel niet meer bereiken. De geest is dan wel niet weg, maar je merkt niks meer van hem. En zo haal je over je eigen ziel ook zo'n duisternis. Daarom bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Ga niet automatisch vanuit, hij heeft beloofd dat hij bij me zal blijven. Hij zal wel bij me blijven, ongeacht hoe ik leef en wat ik doe en wat ik zeg of zwijg. Nee, zo is het niet. Paulus heeft nog een andere uitdrukking gebruikt in de eerste Thessalonicenzenbrief. Komt veelal op hetzelfde neer. Blust de Heilige Geest niet uit. Want als hij is gaan werken in het leven van Gods kinderen, dan is hij gaan werken als een vuur. Dat beeld wordt in de Bijbel veel meer van de Heilige Geest gebruikt. Dat zie je op de Pinksterdag ook, die verdeelde tongen als van vuur. Vuur dat ontdekt. Als licht gaat schijnen. En de ontdekking doet van zonde en schuld. Vuur dat licht geeft. Waardoor je de dingen gaat ontdekken. Ook de dingen des Heren. Vuur dat warmte verspreidt, waardoor het in de ziel ook warm gaat worden, waardoor de liefde tot de Here beleefd en beoefend mag worden. Maar wat kun je met vuur doen? Je kunt dat vuurtje aanwakkeren door gedurig weer die omgang met de Here te zoeken, door gedurig weer de zonde te mijden en open te staan voor die invloeden van de heilige en heiligende geest. Voor die verlichtende geest. Maar je kunt ook water op het vuur gooien en dan gaat het uit. Je kunt er ook een paar scheppen zand op gooien en dan gaat het smeulen. En dan verlicht het niet meer en dan verwarmt het niet meer. En zo kan een mens, zo kan een kind des Heren ook de Heilige Geest behandelen. Door de scheppen zand van de zonde eroverheen te gooien. Of door het water van de ongeïnteresseerdheid en de wereldgelijkvormigheid eroverheen te werpen. O nee, de Heilige Geest zal nooit echt helemaal weggaan. Maar hij houdt zijn werkingen wel in. En het wordt stil in de binnenkamer. Je gaat er eigenlijk niet eens meer graag naartoe. Naar de binnenkamer. Want je weet eigenlijk niet eens wat je er doen moet. En je geweten zegt wel dat het zo niet veel nut heeft. Het wordt stil in de omgang met de Here. En wie kun je er nou de schuld van geven? Je kunt het alleen maar bij jezelf zoeken. Nee, nogmaals, het blijft waar hoor, de Heilige Geest heeft beloofd dat hij zal blijven. En vandaar dat het, en dat is alweer enkel en alleen Gods genade, Gods soevereine genade. Als een kind des Heren dan weer helemaal weggezakt is. En als het dan in de weg van bedroeven van de Heilige Geest. Of uitblussen van de Heilige Geest. Zo door en zo geesteloos geworden is. En je komt dan tot de realisering. Waar ben ik toch een end van huis. En je weet niet hoe je terug moet komen. En je weet niet hoe je het anders moet krijgen. Dan zal het, en dat laat de schrift ook zien, iedere keer weer diezelfde geest zijn. Die op zijn eigen werk terugkomt. Omdat het zo waar is dat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. Omdat Hij de getrouwe is. En omdat Hij nooit verandert. En omdat Hij nooit verandert, zijn de kinderen van Jacob ook nooit verteerd. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal zonder kleerscheuren gaat. O, gelukkig dat als de geest dan terugkomt en als de geest het dan zo benauwd maakt. Dat je inderdaad niet meer weg kunt blijven. En dat je niet meer kunt voortgaan in dat bedekken van de ongerechtigheden. En dat zonde aan de hand houden en wat al meer. Maar de geest, die werkt het liefste. En de werkingen van de geest zijn ook het heerlijkste. Daar waar een mens werkelijk op het niveau mag zijn. Dat hij zich geheel en al in liefde tot de Heere en tot zijn dienst aan de werkingen van de Heilige Geest mag overgeven. En waar hij lust heeft in al Gods geboden. En dat bedoelt de Heere Jezus als hij zegt, indien gij mij lief hebt. Houd mijn geboden. En ik heb het al gezegd, ja, er is ook die zonde die onbekeerde mensen begaan tegenover de Heilige Geest. Die hebben de geest trouwens niet. Maar de geest komt wel naar hen toe. En de geest klopt ook wel in het hart, op het hart van mensen die onder het woord zitten. Want dat woord is nu eenmaal het woord van de Heilige Geest. Hoe komen we aan dat woord? Hoe komen we aan Gods boodschap? Hoe heeft Matthäus dat woord geschreven? En hoe heeft Jesaja dat woord geschreven? Of hoe heeft Haggai dat woord gesproken? Door de geest des Heren. En zo komt die geest wel naar ons toe. Ook in onze onbekeerde staat. En hij klopt op ons hart. En hij vraagt om onze aandacht. En hij zoekt ons behoud. En dat heeft hij echt op het oog. Onze waarachtige bekering. En daarom spreekt hij van zonde. En van genade. En daarom zijn daar soms, behalve die algemene roepstemmen, ook nog wel eens van die heel bijzondere roepstemmen. Van die momenten dat het toch nog weer anders in je leven ligt dan het normaal ligt. En van die ogenblikken dat je toch nog weer anders naar dat woord luistert. En dat je geweten er nou toch wel heel bewust amen op zegt. En daarom zijn er ook van die momenten in je leven dat de Heilige Geest als het ware nog eens extra aan de grond van je bestaan schudt. En je doet afvragen van, kan ik hier wel op vertrouwen? Dan doe je toch alsjeblieft niet wat Stefanus moest zeggen tegen die mensen van het Sanhedrin. Gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Want dat kun je wel een tijd doen. En God in zijn langmoedigheid staat het je soms ook toe om dat een hele tijd te blijven doen. Nee, hij vindt het niet goed dat je het doet, maar hij laat het toe, hij laat het gebeuren. Hij straft het, zo bedoel ik het, hij straft het niet bij de eerste, de beste keer dat het gebeurt. Maar er staat wel een woord in de Bijbel dat ons aanzegt, mijn geest zal niet altoos twisten. Er komt een keer een eind aan. En dan hoor je het niet meer. Of omdat je je geweten op slot gedaan hebt, toegeschroeid hebt. Of omdat de Heer je wegneemt uit het leven. Of omdat de Heer het woord uit je leven wegneemt. Dan hoor je het niet meer. Zo lang zal het toch niet duren met het verzet. Totdat het te laat is. Geef toch acht. Op de werkingen, de invloeden. De fluisteringen, de roepstemmen. Desnoods de donderslagen van de Heilige Geest, die het toch zo goed met ons meent en die ons behoud op het oog geeft. Amen. We zingen uit de 51ste psalm het 6e vers. Wij samen danken. Genadige en goede tieren, God, wat geeft u uw kerk toch veel, oneindig veel, veel meer dan ze ooit zullen kunnen waarderen, waar ze de eeuwigheid inderdaad voor moeten gebruiken om het te gaan ontdekken en te gaan zien hoezeer gij hen omringd hebt met uw weldadigheid. Vanaf het moment dat ze door uw genade zijn opgezocht tot het moment dat u ze binnenhaalt in het vaderhuis met zijn vele woningen. En altijd was er die geest. En altijd was hij gewillig en bereid om te werken. En wat heeft hij veel gedaan en wat doet hij veel? Ook in de stilte op de achtergrond als hij voor al de zijnen en ook met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. Naar de wil van God. Wat doet de Heilige Geest? Oneindig veel werk. In het toebrengen van zondaren, in het onderhouden van het genadeleven. En in het sterken van het geloof. En in het oefenen om te wandelen in de vrezen van uw naam. Wat heeft hij ook veel werk in het terugbrengen van hen die dwalen. Om ze weer in het rechte spoor te krijgen. En wat ondervindt hij bij al dat werk vaak ook veel verdriet. En wat wordt hij menigmaal bedroefd. En dan toch. O Heilige Geest, altijd maar weer die blijvende trouw van uw kant. Wat een wonder, wat een onuitsprekelijk wonder. En laat uw volk daar maar eens in verzinken, Heere, in de aanschouwing van dat wonder. Niet alleen omdat gij, Heere Jezus, uw bloed voor hen gegeven hebt en ze gekocht hebt met dat bloed. Maar omdat de Heilige Geest ook zoveel doet als die andere trooster. En als die bijblijvende geest. Heren, laat het evangelie wat we gehoord hebben ook werkelijk vrucht mogen dragen. Dienstbaar mogen zijn aan de opbouwing in het geloof. Maar ook dienstbaar mogen zijn aan een hartelijke toewijding en de beleving van liefde voor u. Bij al degenen die de uwen zijn, Heren. En laat het in het leven van hen die u niet kennen en die de Heilige Geest niet hebben Toch alstublieft niet zo zijn, Heere, dat ze maar doorgaan in dat wederstaan van de Heilige Geest, totdat het straks te laat is. Laten ze vallen en laten ze voor dat woord, voor die roepstemmen, voor die nodigingen, voor die twistingen, voor die invloeden van de Heilige Geest zich gewonnen mogen geven. En wilt gij zo uw werk, uw genadewerk, ook in het midden van onze gemeente doen. Laten we u dat mogen bidden, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.